De Britse cineaste Andrea Arnold weet als geen ander haar soms rauwe vertellingen te voorzien van kleur en energie. In American Honey neemt ze ons mee op een roadtrip doorheen Flyover America, een uitgestrekt landschap van snijdende armoede en vergeten dromen.
Wow, I feel like I'm stuck in America.
Met regisseur-scenarist Wannes de Stoop praten we over de visuele intensiteit en de emotionele diepgang in het repertoire van deze compromisloze cineaste. Ik ben Anke Brouwers en dit is Meet the Masters.
Good morning, Vietnam!
E.T. phone home.
Feeling we're not in Kansas anymore.
Houston, we have a problem.
When he talk mocha circus. She clued. Such old dead.
Goedenavond, iedereen hier op een nieuwe Meet the Masters. Vandaag zullen we het hebben over Andrea Arnold en American Honey. En Wannes de Stoop zit aan mijn zijde om daar meer over te vertellen. Maar eerst even kort jullie bijpraten over Andrea Arnold. Het is een Britse cineaste en scenariste. Ze werd geboren in Kent in 1961. En haar ouders waren erg jong toen ze haar kregen. En ze groeide op in een working class milieu dat ook de achtergrond is in de meeste van haar films. Artistiek liet ze zich al op heel jonge leeftijd opmerken. Ze was amper 10 toen ze haar eerste kort verhaal schreef en dat ging over slavernij. En ze creëerde in dezelfde periode haar eerste dans- en voordrachtoptredens. Toen ze 16 was, stopte ze met school en ze verdiende toen een beetje wat geld als danseres. En dan werd ze opgemerkt door de BBC, waar ze een kindertelevisieprogramma mocht gaan presenteren. Ze was 10 jaar lang een schermgezicht, maar ze bleef in deze periode ook schrijven, zowel fictie als scenario's. Dan zette ze de stap naar Amerika, waar ze een opleiding regie volgde aan de American Film Institute en ze maakte haar eerste kortfilms. Voor haar derde kortfilm Wasp, waarin we een arme en bij momenten onverantwoordelijke moeder en haar drie kinderen volgen, kreeg ze een Oscar. Ze maakte tot op heden 4 langspeelfilms en 1 documentaire. En 3 van die 4 langspeelfilms die kregen in Cannes de prijs van de jury. Arnold's films zijn de erfgenamen, zouden we kunnen zeggen, van een bloeiende Britse traditie van filmisch sociaal realisme. Vooral van de tweede generatie kitchen sink realisten die veel aandacht schenken aan de personages en aan de manier waarop deze personages zich trachten te handhaven in een ongevoelige maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan filmmakers als Ken Loach en Mike Lee. Maar bij Arnold wordt de ruwe en ongepolijste look van het sociaal realisme vervangen door zonovergoten locaties, intense kleuren, virtuoos camerawerk en een grote aandacht voor de klankband en muzikale tracks. Ze weet ook uitzonderlijke acteerprestaties uit zowel professionals als debutanten te puren. Haar eerste film, Red Road, dat was een opdrachtfilm voor Lars von Trier onder andere. En dat was aan enkele vormelijke en inhoudelijke voorwaarden gebonden. En vanaf haar eigen projecten, Fish Tank uit 2009, Wuthering Heights uit 2011 en American Honey uit 2016, koos ze radicaal voor een eigen stijl. Ze focust in deze films op jonge vrouwen die voor zichzelf een weg proberen te zoeken in een vaak eenzame en vaak brutale wereld van armoede en sociale uitsluiting. Arnold plaatst hun verlangens, die vrouwelijke verlangens, zowel seksueel, maatschappelijk als psychologisch, altijd centraal. Je ziet dat zowel in het verhaal als in haar beeldkaders. Je zou zelfs kunnen zeggen dat Arnold in haar enige documentaire tot nu toe, dat was een film die getiteld was Cow uit 2021, dat gaat over een melkkoe, Luma, deze interesses verder uitdiepte. Zoals veel regisseurs, deze dagen wisselt Arnold werken voor televisie af met dus haar filmprojecten. Ze regisseerde ook enkele afleveringen van topproducties als Transparent, de reeks I Love Dick naar het boek van Chris Kraus en Big Little Lies. Voor American Honey werkte ze met een, wat een criticus zeer mooi omschreef als een amateur cast of teenage fuck-ups. Het resultaat is een bij momenten onthutsend authentieke roadtrip door en een confronterend portret van een ruraal en verarmd Amerika. We kijken, zoals altijd in haar werk, door de ogen van een jonge vrouw. Zoals ik al zei, Wanne de Stoop zit naast mij en die zal ons een beetje gidsen naar American Honey doorheen dat Amerika van Arnold en ook doorheen het werk van deze cineasten. We kennen Wannes, of ik hoop dat jullie Wannes kennen van zijn kortfilm Badpakje 46, waarmee hij in Cannes de juryprijs won. Dat is toch al iets dat je gemeen hebt met Andy Arnold.
Zeker.
Met Albatros schreef en regisseerde hij zijn eerste televisiereeks en zijn filmdebuut, het hartverwarmende en ook wel bij momenten hartverscheurende Holy Rosita, dat mocht hier in première gaan op het filmfestival van Oostende, editie 2024. Welkom.
Dank u. Dank.
Je hebt dus American Honey van Andrea Arnold gekozen. Waarom wil je deze film graag tonen of waarom breng je deze mee?
Ja, ik wist vrij snel dat ik gewoon een film of een werk van Andrea Arnold wou tonen vanavond. En dan heb ik heel lang getwijfeld tussen Fish Tank en American Honey. Maar American Honey is dan toch uiteindelijk de winnaar geworden. Om verschillende redenen. Enerzijds omdat de film is een zeer grote inspiratiebron geweest voor Albatros, mijn reeks. Maar ook gewoon omdat ik de manier hoe dat Andrea Arnold te werk gaat met acteurs, vind ik zeer fascinerend, omdat hij heel vaak werkt met enerzijds een deel professionele acteurs, maar dan ook een heleboel mensen die dat ze van straat plukt. En het is zo die combinatie van zo die twee werelden of zoiets die iets ongelooflijks uniek geven. En los daarvan ook is de thematiek van American Honey is voor mij ook gewoon het gaat over verloren zielen. En dat is iets wat dat mij ook ongelooflijk intrigeert en waar ik zelf graag naar op zoek ga als ik dingen maak of verhalen probeer te vertellen. En op die manier is het zeer schoon hoe dat zij kwetsbare zielen en in vaak moeilijke sociale omstandigheden, hoe dat die kan brengen zonder dat je het gevoel hebt dat je alleen maar naar miserie kijkt. En dat vind ik zeer schoon, omdat ze kaart enerzijds de moeilijkheden aan waarmee dat die jongeren in dit geval te maken krijgen, maar toch probeert ze dat een soort van tegenkleur te geven door het in een soort van vrolijkheid te steken. Waardoor dat je enerzijds zeer hard geraakt wordt door die personages en door wat ze meemaken, maar langs de andere kant dat je ook naar iets ongelooflijk schoon en puur en emotioneel aan het kijken bent. En zo al die dingen samen zijn iets wat dat mij ongelooflijk inspireert. En dat ik gewoon denk van... En ik zou eigenlijk vrij graag een keer op setbezoek gaan naar de film van Andrea Arnold om gewoon bij te leren en ergens in een hoekje te zitten en te kijken hoe dat die gewoon omgaat met haar acteurs. En het feit ook dat ze eigenlijk al haar verhalen zelf schrijft en haar inspiratie haalt uit echte verhalen, uit echte mensen. Dat vind ik zeer bewonderenswaardig.
Weet je nog, toen je de film de eerste keer zag, wat was dan de eerste impressie? Was dat die totale overdondering?
Ja, de film zat in competitie op het filmfestival van Cannes in 2016. En ik was daar ook. En dan ben ik samen met Gilles Collier, de producent ook van mijn film, die een goede vriend is van mij, zijn wij samen gaan kijken naar een voorstelling midden in de namiddag. Het was super schoon weer in Cannes. En dan zijn we echt in die cinema gedoken. 2:40 of zoiets, want het is best een lange film, maar hij voelt voor mij niet super lang aan. En dan weet ik dat we buiten kwamen en de zon was zo aan het ondergaan, maar dat was van zo'n... Dat had mij zo verdonderd. En ook, los van heel het inhoudelijke en het emotionele wat die film ook doet, ze werkt hier met een ongelooflijk sterke soundtrack, vind ik. Want een dag daarna vlogen wij terug naar België, dat wij ook heel de soundtrack, want die stond toen al op Spotify, dat wij hem hadden gedownload, dat we hem in onze oren, en we zaten naast elkaar, alle twee met onze oortjes in op het vliegtuig, dat we eigenlijk gewoon die soundtrack heel de tijd naar elkaar beluisterd hebben.
Het is inderdaad een aanrader, die soundtrack.
Het is fantastisch, omdat ze Ja, dus eigenlijk gaan ze, we volgen eigenlijk een bende jonge gasten op roadtrip. En we zitten dus heel veel in het busje bij de jonge gasten. En ze wou eigenlijk vrij veel met de muziek ook, die de jonge gasten zelf ook naar luisteren. Dus eigenlijk zeiden echt ook mee op die roadtrip en zeiden ook constant naar die muziek aan het luisteren. En het is één ongelooflijk, zonder al te veel spoilers te willen geven, maar het is één ongelooflijk moment die mij nog keer op keer raakt. En dat is effectief de titel van de film American Honey. Dat is effectief een nummer ook. En dat is dat je op een of andere manier ziet zo precies al de schelpen of zo van die personages die er precies breken en kijkt naar de pure mens of zo die daar in dat busje zit en die aan het meezingen is op dat nummer. En ja, ik vind dat zeer, zeer schoon.
Ja. Ik heb zelfs op een bepaald moment gedacht, toen ik de film herbekeek, dit is eigenlijk een soort van musical.
Ja, maar musical heeft altijd zo'n negatieve bijklank.
Ja, maar in de meest positieve zin.
Ja, het is waar. Ik had het zo nog niet bekeken, maar ik snap wel wat dat gezegd, omdat de muziek is ongelooflijk belangrijk. En je hebt ook constant zin om mee te zingen. Want ik weet dan ook, want toen we in Cannes waren, hadden ze effectief de première ook. En het zit zo één echt hip-hop nummer in. En dan hadden ze dat nummer ook afgespeeld op de Rode Loper en zag je al die jonge gasten. Dus die waren ook allemaal bijna niet in kostuum of zo, maar dus die stonden echt gewoon hoe dat ze waren.
En die mochten binnen.
Ja, en die stonden op die Rode Loper en die waren echt allemaal zo aan het meedoen. En dat was fantastisch om te zien en dat voelde ook in de film. Want Andrea Arnold is een supergrote fan van Rihanna. En al die jonge gasten hadden zoiets van, maar Rihanna, wij luisteren daar niet naar. Allee, of zo. Maar Andrea wou dat er absoluut in de film. En dat is ook het eerste nummer, denk ik, dat je in de film te horen krijgt.
Ja, inderdaad. Rihanna vond ze niet cool. Ik herinner mij ook wel, Arnold, die vertelde dat ze om de toestemming te krijgen, want er zit inderdaad heel veel muziek in. Je moet voor elke muziek, de liedje dat je laat horen, moet je toestemming krijgen van de artiesten. Dat ze een brief heeft geschreven naar Rihanna.
Ja.
Echt handwritten, dus met de hand geschreven. Dear Rihanna. En dat daar gaat daar wel een frizo op.
En ze zei dat ze het fantastisch vond om dat te doen, omdat ze kon schrijven op één brief. Dear Rihanna, love Andrea.
Ja.
En dat ze dat fantastisch vond. Ze heeft nooit antwoord gekregen van Rihanna wel, maar ze hebben toch het nummer mogen gebruiken. Of dan via de instanties of via het management of ik weet niet hoe dat allemaal gaat. Maar dat ze op die manier dan toch wel dat nummer hebben kunnen gebruiken. En dat is een schoon verhaal. Hè.
Ja, inderdaad. En alle nummers moesten op voorhand, wat men dan noemt, gecleared worden, omdat ze echt ook worden meegezongen en zo belangrijk zijn in de hele film. Dat je niet kan zeggen op het einde van, we zetten er wel een ander liedje op. Hè. Dat gebeurt soms pas
nee,
achteraf.
Nee, en ook omdat eigenlijk wat dat volgens de regels zou gedaan worden, is als je zo'n scènes opneemt en ze zitten in het busje en ze luisteren naar muziek, dan is dat vaak gewoon dat er niks wordt gespeeld of een ander nummer, zodat ze de klank die effectief of de zinnen die ze zeggen, dat ze dat clean hebben om daar achteraf muziek te kunnen opzetten. Maar zij wou dat zo niet aanpakken, want zij wou echt zo van nee, de muziek dat wij in dat busje spelen, ik wil dat dat er speelt op het moment zelf dat wij aan het draaien zijn, dat die gasten daar op een gewone, spontane manier kunnen op reageren, meezingen, niet meezingen. En dat daarom vrij belangrijk was om dat allemaal op voorhand eigenlijk perfect te weten van dat gaan al de nummers zijn.
Ja.
Want ik denk ook zelfs dat er bijna... Allee, je kunt niet spreken van een soundtrack, denk ik. Want het is geen één nummer die er eigenlijk op ligt of zo. Het is altijd een nummer die vertrekt van iemand die ernaar luistert in een radiootje of het nummer die opstaat in het busje of op het einde van de film. Dan wordt dat ook door een box of zo gespeeld. Dus dat is ook het wijs eraan dat er... Het zit nergens zo'n soort van instrumentale begeleiding in om de emoties te versterken. En dat maakt het ook zo sterk, vind ik.
Ja, het is geen videoclip. Het ontstaat inderdaad de muziek in de wereld van de crew, van de jonge gast eigenlijk die je volgt zelf.
Ja, absoluut. Want ik heb wel eens een keer gelezen van dat het iemand die er dan niet mee akkoord was en die zei van het is één langgerekte videoclip. Maar dan denk ik van ik ben daar zo niet mee akkoord, omdat ik echt het gevoel heb dat zo... Dat is van zo'n spontaniteit en het is nodig en het vertelt zoveel. De nummers ook die gekozen zijn, vertelt zoveel inhoudelijk op dat moment van die film, dat voor mij absoluut zeer, zeer, zeer veel meer is dan gewoon maar een videoclip.
Mm-hmm. Je zei daarnet het al dat zij op een bijzondere manier met haar acteurs werkte. Ze combineert inderdaad ook non-professionals, debutanten, mensen die ze dan gaat scouten, met een aantal wel... meestal vaste waarden of mensen met ervaring. In dit geval Shia LaBeouf is dan de acteur met ervaring.
Ja.
En Nu zegt het zo mooi, in Cannes stond iedereen daar te dansen. Kan je misschien nog iets meer vertellen over die... Wat brengen die acteurs eigenlijk ook in die film, die niet-professionals?
Misschien om dat verhaal te beginnen vertellen, wat dat leuke eraan is dat het grote deel van al die jonge acteurs, dat waren non-professionals. Allee, of die hadden zelfs geen acteerambities of gelijk wat. En Andrea Arnold heeft eigenlijk ter voorbereiding van de film heeft zij heel veel rondgetrokken in Amerika. En eigenlijk op die rondtrip moest ze ooit beland zijn op Panama Beach of zo. Dat is hetgeen wat ik gehoord heb. Waarbij dat ze dan het hoofdpersonage...
Sacha Lane.
Ja, Sacha Lane. Die was tegengekomen op het strand. En dat hij daar like, zo door geïntrigeerd was. En dat ze een gesprek was aangegaan met haar. En gezegd had van wat dat was. En of dat ze een keer op een plek kon afspreken. Waar dat ze dan al vanaf wat auditie hadden gedaan. En ja, zij had daar een ongelooflijk goede band mee. Dat zoiets van, amai, die vrouw, die Andrea, die zegt zoveel zinnige dingen. En dat ze dan naar huis was geweest en dat haar ouders zoiets hadden van, maar nee, je gaat dat niet doen. Ja, dat gaat zeker voor een pornofilm zijn. Of, allez, zo. Dus, en dan toch, ja, 3 jaar later werd de film gereleased. En bijvoorbeeld het andere meisje die in de bus ook zit, met haar pet aan, zo de badass bitch, zoals dat ze zelf noemt in interviews, zij zei dat zij gewoon naar een supermarkt aan het gaan was en dat ze zo wat achtervolgd werd door Andrea Arnold. En dat ze zoiets had van, ja, maar wat is er nu? Vertel het mij nu. En dus dat ze eigenlijk zo spontaan eigenlijk gewoon op straat gekeken heeft naar mensen en op die manier eigenlijk die acteurs dan ja, gevonden heeft of gecast heeft. En dan eigenlijk effectief gevraagd heeft van, ja, los van het feit van, ja, je zit acteur in mijn film, maar dat ze gevraagd heeft van, wij gaan 3 maanden samen op roadtrip gaan. En dat voelt ook, want alles is chronologisch gedraaid, waardoor dat je gelijk voelt hoe dat alles zich ontwikkelt en hoe dat verhaal ja, vooruit gaat. En dan is het ook zeer schoon hoe dat je die energie ziet tussen die jonge bende. En ja, Arnold heeft ook ja, niet vaak met scenario gewerkt. Allee, ze had alles perfect uitgeschreven, maar ze heeft voor de film ook zeer vaak dat ze zo de avond ervoor bijvoorbeeld pas de scène gaf. Omdat ze... Ja, het waren bijvoorbeeld... Op een bepaald moment komen ze in een soort van plek. En Arnold had zoiets van... Ja, maar ik wil gewoon ze kunnen filmen dat ze echt daar voor het eerst toe komen. Want heel veel van die gasten ja, komen ook uit de armoede. Dus ze had zoiets van... Ik wil dat dat op geen enkele manier geanceneerd aanvoelt. Maar dat gewoon echt... Dat ik die gasten kan filmen. En we weten wat er moet gebeuren. Maar dat ik die gasten kan filmen in een puurste vorm van de eerste keer dat ze zoiets ervaren.
Kansas City, y'all! Oh, shit! Kansas City. Oh, hey.
I've never seen so many tall things in my life.
This bitch.
This is where Superman lives.
That bitch is fucking huge.
Hey, hell yeah, dude.
I wonder what those buildings are.
That's a city, baby.
I know, but I wonder what the bigger buildings are.
Holy shit, look at those fucking buildings. Casino.
Kansas City, baby.
Hell yeah.
En dat is wel zeer schoon, omdat je zo... Dat je die ja, die verbroedering of zo voelt tussen heel die bende dat zo schoon is, want het is een bende van allemaal verstotelingen, om het zo te zeggen, en die toch op een of andere manier elkaar gevonden hebben. En ik denk dus dat heel vaak, want het zijn andere acteurs ook die zeiden van, als de vraag gesteld werd van, en hoe regisseerde Andrea Arnold u? En dat die een acteur dan zei van, ja, niet eigenlijk. Allee, die zei gewoon van, zij is zoveel mogelijk jezelf. Dus ik denk dat heel vaak de eigen persoon heel dicht bij het karakter lag die ze moesten vertolken eigenlijk.
Ja, ongetwijfeld. En tegelijkertijd weet ze dan ook om hen, terwijl ze zichzelf zijn, doen ze toch wat ze wil, wat ze doen. Zullen ze toch uiteindelijk de scène spelen die ze heeft geschreven, maar ze laat tegelijkertijd de acteurs het eigenlijk op hun eigen manier vormgeven.
Ja, absoluut. Omdat ze zei bijvoorbeeld de scènes in het busje effectief die ze al rijdend ook deden. Wat dat er ook zeer schoon aan is, aan die scènes, is dat volgens de klassieke manier ook zouden zo'n busje op een gigantische oplegger zetten waar dat je dan met je camera perfect kunt bewegen en dat de vrijheid hebt. Maar zij had dus zoiets van, nee, ik ga met mijn camera in dat busje en ik zit daarbij met mijn monitor, mijn cameraman. En dan gaan we dat zo filmen eigenlijk. Waarvan dat ze dan ook zei van ja, dat was verschrikkelijk vermoeiend ook, omdat die muziek stond daar superluid. Ik was daar aan het roepen door die bus. Die hoorden mij een half van de keren niet. Maar zei, dus die scènes in de bus, zei ze van dat enerzijds liet ze haar spelers supervrij. Wat gevoelt dat ook in de film? Maar langs de andere kant was het ook zeer belangrijk om toch de informatie die zij nodig had of de emotionele zaken die moesten gebeuren of gezegd worden, dat die wel ook ja, in die scène aanwezig waren. Ja. Dus dat eigenlijk een super ja, fragile balans was tussen ze compleet loslaten gaan, wat dan niet goed zou zijn, of ze volledig het script in handen geven en zeggen van oké, ja, en dat is nu zin en dan komt u zin en dan komt u zin. Want dan ging de al die spontaniteit verliezen. Dus het is een zeer grote kunde eigenlijk van haar als maakster ook, denk ik, om de perceptie te geven dat je eigenlijk bijna naar een docu of zo aan het kijken bent of naar iets wat dat zodanig echt aanvoelt, terwijl dat ze wel zeer goed wist waar dat ze naartoe wil met haar verhaal.
Ja, het is geen enkel moment dat je denkt dat het iets gekunsteld is of dat...
Nee.
Ja, want zij is inderdaad ook wel wat ouder dan eigenlijk de leefwereld van de jonge mensen dat ze gaat portretteren. Ik vond het ook wel, als je haar bezig hoort, denk je, ja, ze praat met die jonge mensen alsof ze one of the gang is. Maar ze is inderdaad ook iedereen geslaagd om dat niet... Ik geloof dat ze zegt, ik praat niet voor hen, maar ik laat hen wel spreken. Ik laat hen zelf spreken.
Ja, ja, dat is mooi gezegd, inderdaad. Nee, en dat is het straffe eraan. Dat zij op die manier een taal heeft gevonden om met die jonge gasten te kunnen communiceren. Zonder dat de regisseur de basis die gaat zeggen van doet zo en zo en zo. Omdat ze ook zelf, denk ik, dan weet dat dat nooit zo straf zou kunnen zijn. Gelijk dat nu bij deze film wel is.
Je zei daarnet iets over de cameraman die inderdaad in dat busje zit. Dat is Robbie Ryan trouwens, de cameraman ook van heel veel... En van haar films, van Ken Loach films. Dus je ziet ook wel dat die ook in diezelfde traditie werkt. Maar de beeldvoering in het algemeen is ook wel opmerkelijk. Dus dat busje, dat zegt wel iets, dat je dus in beide mensen zit en je ze niet van op een afstand gaat eigenlijk observeren. Ze kiest ook altijd voor een opvallend beeldkader.
Ja, ze kiest eigenlijk altijd, denk ik altijd, voor 4:3. Dus dat is eigenlijk het smallere formaat. En voor haar is dat zo iets van, ja, natuurlijk draai ik op 4:3, omdat je zo veel dichter bij je personage zit. Volgens het klassieke filmformaat, dan heb je je lang, breed, smal kader, cinemascoopformaat. Maar door dit hier te doen, verlies de informatie links en rechts, waardoor dat je nog veel meer gezogen zit bij je personage. Dus voor haar was dat zeer... of is dat een zeer simpele keuze, heb ik het gevoel, dat zij zoiets heeft van ja, maar ik wil gewoon niet wijken van mijn personage. En ook met de handheld-camera, waarbij dat je... Het was nu, omdat ik nog iets hoorde over Wuthering Heights, waarbij dat sommige mensen zeiden van ja, ik werd wel zeeziek als ik naar de film keek. Maar ze had ook zoiets van, maar ja, ik wil gewoon dat je met je camera, dat je echt tussen je personage zit. Want je zou dan ook bijvoorbeeld zo een track kunnen leggen, zo'n spoor, waarbij je met camera heel schoon, maar ze heeft zoiets van, ja, nee, ik wil gewoon dat gevoel, als je personages aan het lopen zijn, dat je mee aan het lopen bent. En dan schudt dat wel vrij. Ja, hier is dat minder, maar je hebt wel nog altijd het gevoel van, ja, door het oog van die lens kijkt je echt gewoon... Zij de deel van die bende in dat busje en op die roadtrip.
Ja, het wordt ook soms een documentaire techniek genoemd, omdat je dan inderdaad de tijd niet neemt om op statieven te gaan opstellen, zoals je zegt, rails te leggen, maar gewoon bang, we gaan erin.
Ja, enerzijds zeker wel, maar langs de andere kant, en dat vind ik zo schoon aan het werk ook van haar en van de cameraman, is dat op een of andere manier is het ook zeer poëtisch, die beelden. Ze werkt zeer veel met natuurlijk licht ook. Dus dat dat niet de klassieke setting is van ah, wij hebben hier een scène, we gaan de lichten zo zetten, we gaan die lichtas afdraaien en dan de andere as. Maar heel veel met natuurlijk licht, waardoor dat sommige scènes... Het is een scène dat soort van liefdesding is in een auto. En dan zei ze wel van, dan hebben we wel echt gewacht tot dat licht perfect goed zat om dan die scène te draaien. Dus haar cameraman is ook wel zeer hard bezig met gewoon zeer hard... Ja, mee te gaan in Andrea Arnold haar verhaal van die echtheid. Maar langs de andere kant wil hij ook gewoon dat het super schoon is. En het schone daaraan vind ik in vergelijking met andere sociaal-realistische filmmakers of zoiets, is dat zij er wel in slaagt om met beeldtaal toch iets zeer poëtisch en kleurrijk en ja, warm te maken.
Het is ook, ze toont in Amerika dat vaak ook het een Amerika dat niet zo rijk is. Je ziet armoede, bij momenten zelfs echt heel pijnlijke beelden. Of de betonnen leegte, hè, de kale, de lege winkels, de kale landschappen. Het is een beetje een anti, wat dat betreft een anti-road movie. Het gaat eigenlijk niet, hè, doorgaans ga je die postkaart-esthetiek van kijk eens hoe mooi en uitgestrekt het land is. Maar hier is die vlakte net soms een beetje eng.
Ja, het is soms zeer hard. En ze schuwt ook niet om de hardheid daarvan te tonen. Maar dan toch weer door een zon te laten schijnen.
Ja.
Bij wijze van spreken. Op die lelijke motels wordt dat dan toch weer iets schoons of iets poëtisch.
Ja, ze vindt schoonheid inderdaad in die lelijkheid.
Ja,
hè, dat is
de schoonheid in de lelijkheid. En dat vind ik ook gewoon zeer straf als je daar toch... Ja, een poëzie kunt vinden in de vaak oppervlakkige lelijkheid dat je eerste graad zou zien of voelen.
Ja, zeker. Je sprak daar net over een liefdesding. Je bedoelde een seksscène. Dat is mooi. Ook een mooie film.
Maar het begint als een liefdesding. Het gaat over in een seksscène. Ja.
Ja. Maar dat is ook iets bij Arnold. Er zitten drie relatief, een beetje afhankelijk van wat je... Het zal van smaak afhangen, maar die wel vaak als expliciet ook wel worden beschreven. Niet in een negatieve zin van expliciet, maar wel erg recht toe, recht aan. Ze stopt niks weg, ze snijdt ook niet weg op momenten. Ze toont ook die momenten.
What was your necklace I gave you?
I gave it to Pagan for her birthday.
You gave it to Pagan? You always do that? You always give presents away? You don't keep them?
New boots?
Mm-hmm. Present?
Suntan duty present?
I do other shit than suntan, you know? Well, it's like the most expensive rent in the fucking country, and you're staying in a free house. That's on me.
Good job. We're proud of you.
Fuck off.
You fuck off.
Ja, het voelt ongelooflijk realistisch aan. Zeer echt. En dat is ook gewoon hoe ze dan met die camera ervoor kiest om daar echt heel dichtbij te zitten. En juist niet het super romantische van een seksscène of zo dat in beeld te brengen, maar gewoon hoe dat eraan toe gaat. En dat is ook weer zeer straf, omdat op een bepaald moment ook is er een seksscène en dan zie je echt, die camera blijft lopen en dan zie je de cameraman hem echt... bijna verplaatsen of zo. Allee, of gevoel dat hij denkt van hier leg ik dan beter ook. Maar ze kiest er dan ook voor om dat niet te knippen. Omdat ze niet wil dat die actie onderbroken wordt, maar dat gewoon het hele ding is dat ze wil tonen daaraan. En dat vind ik ook wel echt schoon. Omdat juist... Voor mij wordt het net romantisch omdat op een niet-romantische manier getoond wordt.
Wat ik zo mooi vond ook aan het feit dat die scène, is dat toen de acteur er naar gevraagd werd... Dat ze zeiden van, ja, eigenlijk, dat voelde helemaal niet aan als een seksscène draaien. Wat vaak voor acteurs misschien een soort van, je bent zelfbewust, je bent ongemakkelijk. En dat er eigenlijk, ik weet eigenlijk helemaal niet welke scènes dat je bedoelt. Het zijn heel veel mooie, intieme scènes, de personages die zichzelf uitdrukken. We hebben dat nooit beschouwd als, nu is het de tijd voor de grote seksscene. Dus dat zegt ook iets misschien over haar aanpak, hè? Dat ze eigenlijk misschien...
Ja, ik denk dat dan in een ongelooflijke openheid of zo moet gebeurd zijn... dat die scène niet bekeken werd als een andere scène. En dat gewoon was van... Het moet gewoon allemaal mooi zijn. En ik denk, hoe meer druk dat je legt op een seksscène... Hoe moeilijker of hoe ongemakkelijker dat wordt. En denk dan dat het schone eraan is. Want ik heb het effectief ook gezien met Shia LaBeouf... Die zo zei van... Ja, maar welke bedoelde dan juist of zo? Of welke mooie scène bedoelde? Dus ik denk, ja, dat toont inderdaad van hoe dat, op welke manier dat Andrea Arnold met haar acteurs communiceert. En denk ik daar gewoon zeer dicht op zit. En ja, ik denk gewoon dat hij zeer liefdevol of zo is met haar spelers.
Het was vooral opmerkelijk omdat nu, de laatste jaren, wordt er meer en meer gewerkt met wat men dan intimiteitscoachen noemt. Mensen die echt gaan mee helpen de choreografie en het gemak van acteurs echt bewaken tijdens zo toch wel moeilijke scènes waarin je jezelf letterlijk en soms figuurlijk moet blootgeven. Dus dat dit ook wel een manier van werken kan zijn, hè, die eigenlijk...
Zeker. En ik denk dat dat zeker positief is dat er iets als een intimiteitscoach bestaat en dat dat in het leven geroepen is. Maar ik denk dat het ook even waardevol kan zijn om dat op een manier te doen als Andrea Arnold. En bij mijn eigen film Holy Rosita, daar zit er ook één of twee seksscènes in. En wij hebben er dan voor gekozen. Allee, of ik heb daar niet voor gekozen, maar Daphne, de hoofdrolspeelster, heeft daarvoor gekozen om dat zonder intimiteitscoach te doen, omdat zij juist, denk ik, meer in het gevoel wou zijn van die scène zelf, zonder dat dan te technisch werd. Dus ik denk er wel over alle twee dingen te zeggen. En ik denk dat gewoon in een zeer goede samenspraak moest zijn met je acteurs. En vooral wat dat je speler of je speelster zich het meest comfortabel bij voelt, dat belangrijk is. En ik denk dan, in het geval van een Andrea Arnold, dat die twee hoofdrolspeelsters daar, allez, denk ik, het gevoel van hadden van wij voelen ons veilig bij iemand als Andrea Arnold.
Misschien omdat ze zelf ook ervaring heeft als actrice. Ik vraag me altijd af of dat ook wel kan.
Ja, ik denk dat alleen maar positief kan zijn. Als je ziet hoe straf dat al die gasten spelen, dan denk ik van, fuck, was ik ook beter niet eerst een acteur geworden voordat ik begon te regisseren. Maar,
het zou een onderdeel kunnen zijn.
Maar ik heb wel nog in een musical gespeeld, lang geleden, toen ik 14 jaar was.
En vandaar dus dat je daar slechte gevoelens bij hebt. Oké. Nu, de film gaat over eigenlijk een groep jongeren, die een magazine crew. Inderdaad een fenomeen dat, ik weet niet of het nu nog bestaat, maar het heeft zeker toen bestaan. Andrea Arnold was geïnspireerd door een artikel dat ze inderdaad gelezen had daarover. Maar dat is, die jongeren volgen we. Maar voor jou, waarover gaat de film? Wat zijn de belangrijkste thema's of ideeën? Ik noem het geen lessen, maar wat zijn de dingen die waarvan je het voelt hebt dat die eigenlijk verteld worden?
Denk, voor mij gaat het vooral over mogen zijn wie dat je bent, ongeacht van waar dat je komt of wat dat je sociale achtergrond is. Maar ik denk gewoon dat al die gasten één voor één op zoek zijn naar een soort van bevestiging. Dat ik denk dat ze hopen te vinden dan door zich te storten in iets van inderdaad wat dat ze dan doen, die magazines verkopen en daardoor op roadtrip gaan. Maar ja, ik vind het heel schoon dan, ook weer zonder te veel te willen spoilen, maar op het einde van de film dat ik het gevoel heb dat het hoofdpersonage durft te zeggen van het is oké met wie dat ik ben. En dat vind ik zeer schoon. Het is een zoektocht naar identiteit van jonge mensen. En het gaat over armoede in de Verenigde Staten en hoe dat je daarmee om kunt gaan of moet gaan of moogt gaan. Dus ik denk dat voor mij zo de belangrijkste thema's zijn. En liefde, ja, het is gewoon één grote zoektocht naar liefde, maar ik heb het gevoel dat alle films gaan over een zoektocht naar liefde. Maar hier is het voor mij iets wat mij dan echt ook gewoon raakt. Omdat ik denk van, ja, je kunt je allemaal wel herkennen in een van die personages.
Ja. Arnold heeft ook iets met dieren.
Ja.
Dat zien we aan de titels van de films heel vaak. Dan voor wij Wasp en Dog en Fish Tank en hier American Honey. Dat is indirect toch wel, denken we, aan de bijtjes. Hoe doet ze dat hier in de film?
Maar het is het was enerzijds, denk ik, het zit op een bepaald moment, op een heel cruciaal moment in de film, zit er zo'n scène van een mot die probeert weg te vliegen tegen een gordijn, bij nacht, als ik me niet vergis. Dat toont voor mij ook zeer hard gewoon de symboliek van te proberen wegvluchten of te proberen vechten tegen iets wat dat je niet kunt winnen of zoiets, want je moet niet vechten tegen jezelf. Dus dat, en blijkbaar had jij ook, maar ik had dat, mij was dat niet opgevallen, maar dat er koeien naar het slachthuis ook gaan.
Ja.
Dus dat is dan ook weer schoon, omdat dat dan weer een verwijzing is naar haar latere film. Een ander voorbeeld van die mot was dan hetgene wat eigenlijk in Wuthering Heights ook zit. Dus heel veel zo, soort van dierenmomentjes, om het nu onnozel te noemen, maar die toch ook zeer veel betekenen.
Ja. Ja, het maakt daar werk ook echt een, brengt dat alles samen eigenlijk, denk ik wel. Het is een onderdeel, denk ik, ook wel van haar beeldtaal en hoe ze wil vertellen, indirect. Dus je hebt de oppervlakte die mooi is en je hebt daaronder, denk ik, nog een heel rijk emotioneel.
Ja, absoluut. En dat is zeer schoon hoe dat ze dat toont in haar films.
Behalve deze film, als mensen dit nu gezien hebben en je denkt, wauw, wat is dan de volgende tip?
Ik zou, denk ik, zou zeggen Fish Tank. Dat was de film daarvoor. Of zelfs nog voor Wuthering Heights. Mm-hmm. Omdat dat ook weer een zeer schoon coming-of-age verhaal is. Maar ik denk bijna, als ik echt zou moeten kiezen nu, dat ik wellicht ga voor Kao. En dat is haar laatste film. Dus dat is een documentaire ook, dat is geen fictie. En dat vertelt het verhaal eigenlijk van een melkkoe. Die eigenlijk, ja, iedere keer als zij bevrucht wordt, dat haar kalf eigenlijk direct wordt afgenomen van haar. En zij is superlang op een boerderij die ene koe gaan volgen. En dat was ongelooflijk waanzinnig, omdat ik was aan het meeleven met die koe. En dan dacht ik van, maar fuck, dat jij zelfs dat kunt om zo mensen, zonder dat dan dat aanvoelde alsof dat ze het aan het manipuleren was of zoiets, maar ik had echt het gevoel van, ik kan oprecht hier in de ziel kijken van die koe en de pijn dat zij voelt door gewoon kalf na kalf te moeten baren, ondertussen gemolken te worden, tot aan het einde van haar dagen. En ik vond dat zo straf, omdat dat, ja, dat lijkt dan iets wat dat heel surreëel is of zoiets, en toch voelde dat zeer, zeer menselijk aan. Dus ja, kijk nu al uit ook weer naar haar volgende film, want... Ja. Ja, ik vind het een zeer straffe maakster, gewoon alles wat ze al gedaan heeft.
Ik ook. Misschien is het de ultieme gave van de empathie. Want wat ze dan inderdaad doet in die film Kao en hier ook. Ze is empathisch met elk personage, of ze nu objectief sympathiek zijn of niet. Er is een soort van wens om hen te begrijpen, om hun gevoelens, hun eigen verlangens weer te geven.
Absoluut. Ik denk dat empathie een zeer groot, belangrijk ding is in haar werk. En los daarvan ook is het een soort van... Gelijk dat we al zeiden, de schoonheid zien in de lelijkheid. Want, ah ja, het is just, ik heb nog een quote van haar.
Krachtig.
Want een kleine anekdote daarbij is dat zij, Andrea Arnold, was om haar film Kao voor te stellen, was zij op het Filmfestival van Gent. En dan was ik gaan kijken naar de film en dan was het Q&A met Andrea Arnold achteraf. En ik zat hier al klaar met mijn quote, omdat ik haar zeer graag de vraag gesteld had van, hoe doe je dat? Maar ik heb het uiteindelijk niet gedurfd, omdat ik echt zo super, super starstruck was. Dus ik heb daar gewoon in mijn zetel gezeten en ik durfde het daar gewoon niet vragen. Maar zij heeft ooit in een interview gezegd, light cannot exist without darkness, pleasure cannot be obtained without pain. Cruelty eventually gives way to compassion. En ik vind dat zeer schoon, omdat dat, ja, in al haar werk kunnen dat terugvinden. Maar ik vind het zeer straf hoe dat zij de soort van balans vindt tussen die tegenstrijdigheden, zonder dat het nooit te veel overhelt naar de ene kant of naar de andere kant, zonder dat het nooit melodramatisch wordt of zonder dat het alleen maar miserie wordt. En dat vind ik zeer straf aan ja, zo die juiste grens die zij bewandelt.
Ik vind het ideaal om op te eindigen, of tenminste om richting American Honey te gaan. Hartelijk dank voor dit gesprek.
Dank u wel.
Dit was Meet the Masters, een podcast van Filmfestival Oostende. Die kwam tot stand met de steun van Stad Oostende, De Standaard en De Grote Post. Productie en montage, Ronald Verhagen. Sounddesign van de tune, Ben Venessoen. Kom langs bij een volgende Meet the Masters op maandag 22 april met regisseur Gilles Coulier. Hij brengt de film Incendie mee, een mysterie over een familiegeschiedenis, van Denis Villeneuve. Meer info vind je op filmfestivaloostende.be.